Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 14. Voor degenen van jullie die mij niet kennen, mijn naam is Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om te dienen in deze gemeente als een van de oudsten. En we zijn al geruime tijd bezig in het prachtige boek Romeinen. En we zijn daar het evangelie van God aan het uitdiepen. We zijn aan het leren kennen hoe diep het evangelie gaat, hoe ver het evangelie gaat, hoe groot het is. En we pakken de studie vandaag op in Romeinen hoofdstuk 14 vanaf vers 13. En we zullen Romeinen 14 vandaag afmaken. Maar wat we tot nu toe zien is dat God ontzettend hard bezig is in de mens. Hij is bezig om de mens te trekken. Hij is bezig om de mens te veranderen. Hij is bezig om ervoor te zorgen dat wij leren wie hij is. Hij is bezig om ons te veranderen naar het evenbeeld van zijn zoon. En dan wil hij ook dat dat niet alleen in ons hoofd zit. Dat we dat allemaal theoretisch begrijpen en kunnen uitleggen. Misschien zelfs de grondtekst erbij kunnen pakken. Maar hij wil dat het praktisch wordt. En hij wil dat we zien dat wij aan de ene kant een hele grote mate van vrijheid in de Heer Jezus Christus hebben. En tegelijkertijd een hele grote zorgtaak. God heeft ons de taak gegeven om naar de liefde te wandelen, ook als dat ten koste gaat, van de vrijheid die we juist in Christus hebben. En dat is een boodschap die we tegenwoordig niet willen horen. We willen niet horen dat Bijbelse liefde belangrijker is dan Bijbelse vrijheid. Want in deze wereld willen we alleen maar horen, je hebt vrijheid. Doe wat je wil. Het is allemaal goed. We willen horen, alles is liefde. We willen horen, jij hebt je eigen waarheid en ik heb mijn waarheid. Dus het is altijd goed. Maar dat is niet wat Gods woord zegt. Wij willen keuzes maken zonder gevolgen, terwijl Gods woord duidelijk maakt dat elke keuze gevolgen heeft. En wij mogen leren kiezen en als onderdeel van het praktisch christen zijn om de ander lief te hebben. Ook als dat ten koste gaat van mijn vrijheid. Als dat ten koste gaat van iets wat ik wil. Van iets wat ik mag in de Heer Jezus. Maar liefde voor de ander hoort daarboven te gaan. Bijbelse liefde is belangrijker dan vrijheid. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd, de sterke christen bezit geestelijk inzicht. Maar als hij geen liefde beoefent, zal zijn kennis de zwakke christen schaden. Kennis moet in balans zijn met liefde. Einde citaat. En hoe vaak is bij ons de kennis volledig in balans met de liefde? In hoeverre weten wij evenveel als dat we doen? In hoeverre weten wij evenveel als dat we lief hebben? Dat is wat Paulus ons mee confronteert in Romeinen hoofdstuk 14. Dus laten we lezen vanaf vers 23 tot en met het einde van het hoofdstuk en er daarna vers voor vers doorheen gaan. Paulus schrijft in Romeinen 14 vanaf vers 13. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof, hebt dat bij uzelf voor God, zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Heren, zoals we gezongen hebben, uw woord is wat onze ziel nodig heeft. En we kunnen alleen bij u zijn voor woorden van eeuwig leven. Dus heren, dat is onze vraag. Geef ons woorden van eeuwig leven vanochtend. Spreek tot onze harten, tot onze zielen, zodat wij u zullen zien voor wie u bent. En wij veranderd zullen worden naar uw evenbeeld. Dus heren, spreek, doe wonderen. Heren, breng geestelijk nieuw leven. Heren, breng mensen tot geloof. En laat vandaag een dienst zijn waarin wij ook bemoedigd, gecorrigeerd, aangespoord worden om meer voor u te leven. Meer van u te houden, gebaseerd op uw liefde. Dus heren, laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van uw troon. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus is ons aan het uitleggen waar de kerk door gekenmerkt moet worden. En dat is liefde. Theologie is belangrijk, maar zonder liefde missen wij de belangrijkste schakel. Dat is het punt dat Paulus aan het maken is. En hij heeft ons in vers 1 tot en met 12 uitgelegd hoe onze theologie zichtbaar moet worden in hoe we met zwakkere broeders en zusters omgaan. En hij zegt dan dat een oordeel niet gepast is, maar liefde. Vers 13, laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Dat is hoe wij met elkaar horen om te gaan. In de plaats van een ander laten struikelen, zelfs als dat niet bewust is, mogen we leren om de ander lief te hebben. Want als wij de ander lief hebben, dan is dat een bewijs dat Jezus liefde in ons regeert. Want we zien dat we liefde ontvangen hebben. En vanuit wat we ontvangen hebben, zien we het als logisch om liefde door te geven aan de ander. En Paulus wil dat wij lief hebben in vrijheid. En dat we dat doen door de ander geen aanstoot te geven. Tegenwoordig zijn wij heel veel bezig met onze rechten. En wat ik wil en wanneer ik het wil. Maar God wil dat we bezig zijn niet zozeer met waar ik recht op heb en wat ik wil, maar hij wil dat we bezig zijn met de ander en hoe we de ander mogen lief hebben. Als liefde jouw hart regeert, zal je gaan nadenken over hoe je de ander geen aanstoot of oorzaak tot struikelen zal geven. Als liefde regeert, zal je gaan denken aan de ander en de ander willen helpen. Zal je de ander willen opbouwen, de ander willen corrigeren waar nodig. En Paulus die laat zien dat het logische gevolg van alles wat hij in hoofdstuk 14 tot nu toe gezegd heeft, dat leidt tot laten wij dan niet langer elkaar oordelen. Dat woordje dan is opnieuw weer belangrijk. Dat is een woord als je de Bijbel leest, als je dat ziet, dan moet je teruglezen. Want dan is hij een reden aan het uitleggen. Dan is hij aan het uitleggen waarom hij iets gezegd heeft. Laten wij dan niet langer oordelen, zegt hij, maar laten we liever dit doen, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen geven. Het logische gevolg van een ander liefhebben zoals de ander nodig heeft, is dat je de ander niet oordeelt en dat je de ander niet wil laten struikelen. Nee, dat je de ander juist lief hebt. En dat is ook hoe de Heer Jezus handelde. Jezus oordeelde niet, zelfs als hij alle mogelijkheid en alle reden had om iemand te oordelen. Neem het voorbeeld van de overspelige vrouw. Die werd betrapt in de daad van overspel. Het is heel interessant dat alleen die vrouw voor Jezus gebracht wordt. En dat de man met wie zij overspel pleegde, dat die achterwege gelaten werd. Dat die niet voor Jezus gebracht werd. Ander onderwerp. Maar Jezus had alle reden om deze vrouw te veroordelen. En Jezus zegt tegen haar op een gegeven moment, waar is iedereen die u oordeelt? Ik oordeel u ook niet, ga heen en zondig niet meer. Jezus had haar lief zoals zij nodig had. Jezus at ook met tollenaars en met fariseeën. Men viel niet over dat Jezus met de fariseeën at. Men viel over het feit dat Jezus met tollenaars at. Maar Jezus ging naar hen toe. Hij oordeelde beiden niet. Maar gaf beiden de woorden die ze nodig hadden. Want hij zette liefde bovenaan. En Paulus zegt ons dan dat we geen aanstoot of oorzaak tot struikelen moeten geven. Want als we dat wel doen, dan bouwt dat de ander niet op. Is dat geen liefde? Maar wat betekent dit? Geen aanstoot geven. Dat zijn van die woorden die wij niet meer dagelijks gebruiken. En het aanstoot geven betekent letterlijk dat je geen struikelblok moet zijn. Dat aanstoot wordt ook vertaald als struikelblok. En dat betekent dat ik als christen een broeder of zuster geen reden moet geven om te struikelen in hun geloof. Om te vallen in zonde. Dus wat ik doe moet een ander niet aanzetten tot zonde. Mijn gedrag, mijn vrijheid moet een ander dus ook niet verleiden tot zonde. Laat ik gelijk zeggen dat dit niet betekent dat je nu de hele tijd om je heen moet kijken en maar moet bedenken, kan dit iemand op een manier laten struikelen? Want als je je daarmee bezighoudt, zou je nooit meer iets kunnen doen. Waar dit om gaat is als je weet dat iemand ergens mee worstelt, dat je dat dan niet in de aanwezigheid van die ander doet. Neem het voorbeeld van alcohol. Als je weet dat iemand een alcoholprobleem heeft of daarmee worstelt, ga je niet vrolijk een glaasje wijn zitten drinken voor de ogen van die persoon. Ga je niet een biertje opentrekken waar die persoon bij is. Maar juist uit liefde voor die ander drink je dat dan niet. Uit liefde voor die ander laat je dat dan achterwege, omdat je meer van die ander houdt. Als je weet dat iemand worstelt met bepaald taalgebruik, dan ga je extra opletten dat je woorden van liefde en opbouw spreekt. Zodat je taalgebruik geen aanstoot tot vallen is. En ga zo maar door. Dit geen aanstoot geven betekent dat je rekening houdt met de ander. Dat je nadenkt over wie je voor je of naast je hebt. Wie de broeder of zuster is met wie je omgaat en waar zij mee worstelen, voor zover je dat weet. En dat je hen dan wil liefhebben door na te denken hoe je met hen omgaat. En dat je hen daardoor dient. Dus geen aanstoot geven is de ander geen reden tot struikelen te geven in hun geestelijke wandel. Hij zegt verder dat we ook geen oorzaak tot struikelen moeten zijn. Dit kan een valstrik of een struikelblok zijn. Het lijkt meer op valstrik gericht te zijn omdat hij als struikelblok gebruikt. En dat betekent dat ons gedrag ook geen valkuil moet zijn voor de ander. Dat je niet een val zet, iets waar iemand in kan struikelen. Zeker iemand die worstelt of zwak is en daardoor verleid kan worden tot zonde. Het is juist liefde om niet te eten of wel een dag te houden als die ander daardoor gediend wordt. Als je weet dat iemand moeite heeft met dat een christen vlees zou eten, dan kan je om die ander dus lief te hebben, zoals ook op het plaatje staat, die steak, die overheerlijke steak aan de kant schuiven en die niet eens bestellen als je in een restaurant zou zitten of thuis dat opdienen. Want dan kan je de ander een valstrik geven, dat hij of zij daarmee worstelt. En liefde als standaard zorgt dat we lief hebben ook als een veel breder iets gaan zien dan als één manier. Er zijn heel veel manieren om mensen lief te hebben. De toepassing van de ander liefhebben zoals de ander nodig heeft, de toepassing van liefde boven vrijheid zetten is heel groot. En dit is dus ook wat wij nodig hebben als christenen, om de vrijheid die we hebben te zien, te herkennen, maar bovenal die vrijheid als minder te zien dan het liefhebben. En wat we ook mogen leren is dat als wij onze naasten gaan liefhebben als onszelf, dat dit heel normaal wordt. Want we houden namelijk al heel veel van onszelf en we willen heel graag dat we zelf niet struikelen. Kijk maar hoe goed je voor jezelf zorgt. Je hebt vandaag kleren aangetrokken. Je hebt vandaag, als de meeste mensen die ontbijten, je hebt eten in je lichaam gestopt. Je hebt gedronken, je bent bezig geweest om voor jezelf te zorgen, omdat je van jezelf houdt. En zo'n mate van zorg horen we dus ook naar de ander te geven. Horen we op de ander toe te passen. Om de ander geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Nogmaals, niet in angst levend, niet met alles nadenkend, is er iemand die hierover zou kunnen struikelen. Maar we mogen wel, wanneer de Heer ons ergens op wijst, daar rekening mee gaan houden. Als je weet dat er iets is waar iemand mee worstelt, dan ga je daar rekening mee houden. Het is geen oproep tot overdreven waakzaamheid, maar wel een oproep tot liefde. Liefde voor de ander, waarbij je rekening houdt met de ander. Paulus gaat verder in vers 14. Hij zegt dat er in de Heere Jezus niets in zichzelf onrein is. In de Heere Jezus is alles rein gemaakt dat geen zonde is. Wat Paulus hier niet zegt, is dat letterlijk alles rein is. Want daarmee zou hij ook overspel en diefstal en liegen rein noemen. Maar daarvoor moet je de context van de Romeinenbrief erbij pakken, waarbij hij heel duidelijk een hele hoop dingen als zonde bestempeld heeft. Maar in de vrijheid die we hebben, in de zegen die er is van dat we gered kunnen zijn, is er zoveel dat we kunnen en mogen doen als christenen. We mogen bijvoorbeeld alle dingen eten, terwijl de Oud-Testamentische wet zegt dat dat niet zou mogen. 1 Timotheüs 4:4 leert ons dat alles wat God geschapen heeft goed is en niet verwerpelijk is. Want wanneer we het onder dankzegging aanvaarden, is het goed. Dus als christen is er de vrijheid om alles te eten. Het is allemaal rein, maar alleen voor hem die van mening is, Romeinen 14:14, dat iets onrein is, voor die is het onrein. Stel jij bent van de overtuiging dat varkensvlees eten voor christenen niet goed is, dan is het verstandig, is het liefdevol om daar rekening mee te houden als je die persoon over de vloer krijgt. Om dan geen varkensvlees te serveren, maar iets anders. Zo kunnen wij dus de ander lief hebben. Zelfs als het in zichzelf niet onrein is, kunnen we de ander toch lief hebben door de ander daarin te dienen. God maakte eten, hij maakte dagen, hij maakte het huwelijk, muziek, etc. en geeft ons daarin heel veel vrijheid. En voor degene die sterk in hun geloof staat, die niet verleid wordt tot zonde door die dingen, is er heel veel vrijheid om te handelen en om te doen als het gaat om alles wat niet expliciet of impliciet door de Bijbel als zonde gezien wordt. Maar als je wel verleid wordt tot zonde, als jij daarin zwak bent, wat geen negatief iets is, maar een constatering, dan mogen we leren om jou daarin te dienen. Mag jij leren om dat aan te geven, zodat we samen daarmee naar de Here kunnen. En als het jouw mening is dat iets onrein is, zoals Paulus in vers 14 zegt, mogen we daarmee om leren gaan. En mogen we de ander leren liefhebben. Boven de vrijheid die we hebben. Want liefde is belangrijker dan mijn vrijheid. Als mijn eten, vers 15, mijn broeder tot zonde verleidt, als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Dus zelfs mijn eten is iets waar Jezus iets over te zeggen heeft. We moeten nadenken wat we eten. En ik heb het dan niet over tafelmanieren voor de duidelijkheid. Ik heb het over wat we eten en met welke hartsgesteldheid we eten. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. We kunnen de ander dus neerhalen, de ander kapot maken op een bepaald niveau door wat we eten en hoe we dingen doen. En we moeten de ander dus gaan zien door de ogen van Christus als iemand voor wie Jezus gestorven is. Iemand die we op die manier mogen zien en mogen liefhebben. Een onderdeel van het evangelie is dat je zelf gered bent en daardoor heel veel vrijheid in de Heere Jezus hebt gekregen. Maar een net zo groot deel van het evangelie is dat je broer of zus gered is. En dat jij dus een verantwoordelijkheid hebt naar die broer of zus. Wij hebben de taak om de vrijheid die we hebben te zien in balans met liefde naar de ander. En als die twee in het geding komen, liefde en vrijheid, dan moeten we altijd liefde boven vrijheid verkiezen. De ander meer lief hebben dan gebruik maken van de vrijheid die ik heb. Paulus zegt in vers 16, laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden, het evangelie. Laat de vrijheid die je hebt niet een reden zijn dat mensen slecht over jou of over de kerk kunnen praten. Laat de vrijheid die je hebt geen aanstoot geven aan een ander mens. Want, vers 17, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Bestaat niet uit aardse dingen, uit de vrijheden die we hebben. Nee, het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Als wij onze vrijheid verheffen boven het liefhebben van de ander, doen we alsof die vrijheid, eten, drinken, een dag, muziek, etc., alsof dat het koninkrijk van God is. Alsof dat is waarvoor de Heer Jezus gestorven is. In de plaats van dat hij gestorven is voor redding, zodat wij de ander kunnen liefhebben. Warren Wiersbe heeft gezegd, niet het uiterlijke, maar het eeuwige moet op de eerste plaats staan in ons leven. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. Waar komen deze vandaan? Van de Heilige Geest van God die in ons werkt. Als elke gelovige zich zou overgeven aan de Geest en zich zou richten op een godvruchtig leven, zouden christenen niet met elkaar strijden over bijzaken. Geestelijke prioriteiten zijn essentieel voor harmonie in de gemeente. Einde citaat. Waar ligt jouw prioriteit? Ligt jouw prioriteit bij de vrijheid die je hebt? Ligt je prioriteit bij wat ik wil en wat ik mag? Of ligt onze prioriteit bij het geestelijke en bij het liefhebben van de ander zoals God van ons gehouden heeft? En hier wordt het belangrijk wat er in je hart leeft, wat jij echt wil, wat je echt belangrijk vindt. Want wat jij echt belangrijk vindt is wat jij aandacht zou geven, waar jij je mee bezig zou houden. En als dat vrijheid is boven liefde, dan heb je een heart issue. Dan heb je iets om mee naar de Heere God te gaan en om vergeving voor te vragen, omdat dan die vrijheid die je hebt een afgod geworden is. Boven God zelf. Dus wat vind jij echt belangrijk? Is dat de vrijheid die je hebt? Is dat de steak die jij kan eten? Is dat de muziek die jij kan luisteren? Is dat de dag die je wel of niet moet houden? Vul het maar in wat je leest, hoe je het leest, hoe vaak je leest. Of is het liefhebben van God en het liefhebben van de ander belangrijker dan dat? Vers 18, want wie Christus in deze dingen dient, dus in gerechtigheid, vrede, blijdschap in de Heilige Geest, dat we de ander dienen, vers 18, wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Christus dienen door elkaar lief te hebben, dat is waar dit over gaat. Dat heeft het lichaam van Christus nodig. Dat is waar wij bekend om horen te staan. En het is leuk dat dat achting bij de mensen geeft. Dat is belangrijk, het is goed. Maar het belangrijkste is dat het wel behagelijk voor God is. God wordt hier blij van. En dat is iets wat ons hart moet raken. Waar wordt God blij van? Wat vindt God belangrijk dat wij doen? Laten wij vers 19 dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. God heeft de kerk gegeven als een plek van liefdevolle vrede, van liefdevolle opbouw. Van liefdevolle omgang met elkaar. En dat is ten eerste door zijn liefde voor ons. Het is niet een liefde die we op hoeven te wekken. Want no offense, jullie zijn allemaal niet lief genoeg daarvoor. Ik ook niet. Maar de liefde van God is wel groot genoeg dat we op deze manier van elkaar kunnen houden. Het begint met zijn liefde voor ons en daaruit vloeit voort liefde voor de ander. Maar als vrijheid boven liefde komt te staan, dan gaan we dit afbreken. Vers 20, breek niet om wat u eet het werk van God af. Wij zijn in staat om het werk van God af te breken in het leven van een ander. Dat wil je als christen toch niet op je geweten hebben. Dat je voor God komt te staan en dat God zegt, jij hebt mijn werk in Pietje Puk, of in Jantje of in Marietje, heb jij afgebroken. Want jij moest zo nodig. En vul maar in. Jij moest het hebben over. Of jij moest dit doen. Of jij moest dit laten. Ik had zo graag gewild dat je die ander lief had gehad. We horen Gods werk niet af te willen breken. Vers 20, alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Liefde hoort boven alles te staan. En dan kan het dus opeens zonde zijn om een steek te eten, om een dag te houden. Ik weet bijvoorbeeld dat ik als een van de oudste rekening moet houden met het feit wanneer ik alcohol drink. Ja, ik drink wel eens een biertje. Ik hou het netjes bij één, voor de duidelijkheid, want ik wil geen dronkenschap, wil ik dat over mij gezegd kan worden. Maar ik weet dat ik daar rekening mee moet houden. Want als er iemand bij mij komt die moeite heeft met alcohol, dan wil ik niet daar de vrijheid die ik heb hebben gebruiken en daardoor misbruiken, doordat ik dan gebruik maak van die vrijheid. Ik moet ook bereid zijn om, als ik dit vertel en iemand hoort dit en iemand struikelt hierdoor, om nooit meer alcohol te drinken als dat iemand helpt om op de Heer Jezus gericht te blijven. Want als ik zeg, ja, maar ik heb die vrijheid in Christus, dus jij worstelt ermee, maar jammer dan, dan is voor mij die vrijheid belangrijker geworden dan het liefhebben van die ander. En op zich, de Bijbel heeft heel veel te zeggen over alcohol. Als je daar meer in geïnteresseerd bent, spreek maar na de dienst aan. Er staan negatieve en hele positieve dingen in de Bijbel over alcohol. En niet alleen over wijn, maar ook over echt sterke drank. Er staan positieve dingen. Heel interessant om een keer te onderzoeken, niet voor nu. Binnen mate natuurlijk, hè, voor de duidelijkheid, met mate. En vooral tot eer van God. Maar we moeten wel leren om daar op een Bijbelse manier mee om te gaan. We moeten leren om de vrijheid die we daarin hebben, om die op een goddelijke manier te zien. En om niet die vrijheid te verkiezen boven het liefhebben van een ander. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft, zegt vers 20. Dit is ook een hartkwestie. Want dit gaat erom, wat vind ik echt belangrijk, zoals ik net ook al zei. En als jij te veel van jezelf houdt, dan ben jij gericht op die vrijheid boven alles. En ik weet dat dat tegenwoordig misschien iets controversieels of gek is om te zeggen. Maar we houden te veel van onszelf in deze maatschappij. We zijn zoveel met onszelf bezig. Wie is de eerste persoon die je zoekt als je een foto ziet waarvan je vermoedt dat jij erop staat? Je vindt een groepsfoto vaak ook heel lelijk als jij zelf er slecht op staat en iedereen staat er voor de rest perfect op. Dan is die hele groepsfoto is mislukt. Zoveel houden wij van onszelf. En met die liefde kunnen wij ook kiezen voor vrijheid boven het liefhebben van de ander. Wat ik wil, wat ik mag, dat moet gebeuren boven wat een ander nodig heeft. Mijn vrijheid boven alles en als iemand dat kwetst, dan is dat hun probleem. Bijbelse liefde is dat mijn vrijheid minder belangrijk is dan het liefhebben van de ander. Is het hoger achten van de ander. Terwijl je je vinger bij Romeinen 14 houdt, blader een stukje door in je Bijbel alsjeblieft naar Filippenzen hoofdstuk 2. Het is 1 Korinthe, 2 Korinthe, dan kom je daarna bij Galaten, Efeze en daarna bij Filippenzen. Als je Colossenzen ziet, ben je iets te ver. Maar Filippenzen hoofdstuk 2. Want Paulus geeft ons hier in Filippenzen 2 een prachtig stuk uitleg over hoe dit eruit ziet. Dit liefhebben van de ander terwijl er vrijheid is. Filippenzen 2 vanaf vers 1 en we lezen tot en met vers 5. Paulus schrijft, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dit is het voorbeeld. Als kerk hoort ons denken eensgezind te zijn. Onze daden horen eensgezind te zijn, waarbij niets uit eigen belang of eigendunk voortkomt. Waarbij we de ander voortreffelijker achten, door wat we zeggen, door wat we doen en door wat we laten. Waarbij we oog hebben voor wat van de ander is. Als wij toch eens zo goed voor de spullen van een ander zouden zorgen als dat we gemiddeld gezien voor onze eigen spullen zorgen. En dit alles in navolging van Jezus en zijn ultieme voorbeeld van hoe alles hoort te zijn. Wat vers 5 tot en met 11 van Filippenzen 2 is. Paulus daagt ons uit om het voorbeeld van Jezus te volgen. Maar wat nou als wij eens, gewoon puur voor de theoretische manier van denken, eens even doen alsof Jezus doet wat wij doen. Alsof Jezus lief heeft zoals wij lief hebben. Als Jezus zijn vrijheid in de hemel belangrijker had geacht dan het ons lief hebben. Als hij alle aanbidding ontvangen in de hemel zoals hij kreeg, belangrijker vond dan ons redden. Dan hadden wij tot op de dag van vandaag een probleem. Want dan was er nooit, maar dan ook nooit, redding geweest. Jezus is het voorbeeld van de ander meer liefhebben dan jezelf. Van je eigen vrijheid, want Jezus had de ultieme, perfecte, totale vrijheid als God. Van die minder achten dan het liefhebben van de ander. En dat voorbeeld hoort ons te vormen. Dat voorbeeld hoort ons hart en onze gedachten te vormen. Want zijn liefde is het voorbeeld. Zijn liefde is de standaard. Zijn liefde is wat we nodig hebben. En daarom moeten wij liefde ook gaan begrijpen. Bijbelse liefde is ten eerste op de ander gericht. En acht de ander hoger dan onszelf, zoals we in Filippenzen lazen. In de Galatenbrief, in Galaten 5, vers 13 tot en met 15, schrijft Paulus: want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Wij hebben vrijheid gekregen, geweldige vrijheid van God. In Christus is er zoveel vrijheid. Mensen denken vaak dat het gaat om wat we niet mogen als christenen. Er is zoveel dat we wel mogen. Maar er is heel veel dat we niet langer willen. Maar in die vrijheid horen we elkaar te dienen door de liefde, schrijft Paulus. Want Gods wet wordt vervuld in liefde. We horen de ander lief te hebben, niet de ander te bijten en te verslinden. En Paulus die schrijft dan ook in Galaten 5:22 dat de vrucht van de geest liefde is. Liefde die tot uiting komt in de overige woorden die daarna staan van Galaten 5:22. En al deze onderdelen van de vrucht van de geest zijn gericht op de ander. Dat is hoe wij horen te gaan denken en horen te doen. Liefde die op de ander gericht is, de ander helpt, zichzelf geeft aan de ander. Zichzelf geeft voor de ander. En dat is een bereidheid die alleen de Heilige Geest in ons kan stoppen. Liefde die op de ander gericht is, de ander helpt en aan de ander geeft. Zelfs ook naar een broeder of zuster die je niet ligt. Of een broeder of zuster die jij lastig vindt. Of die maar steeds terugvalt in. Of steeds maar praat over. Of hetzelfde doet. Of nooit doet. We moeten bereid zijn om die broeder of zuster lief te hebben. Omdat Jezus Christus voor die broeder of zuster gestorven is. Mark haalde het een tijdje geleden al aan. Dat was een citaat van een voorganger uit de VS. Die zei, geparafraseerd, dat het niveau van liefde in je hart afgemeten kan worden aan hoeveel liefde jij hebt voor degene die jij het minste mag. Dus denk aan de persoon die jij het minste mag. En dat is de hoeveelheid liefde die jij hebt. Is dat ook de hoeveelheid liefde die Jezus voor ons had toen hij voor ons stierf, toen wij nog zondaars waren? Jezus is niet bezig met zijn rechten, met zijn vrijheid, met alles wat hij zou mogen. Maar hij is bezig met jou, met mij. Jezus jaagde na wat vrede en onderlinge opbouw bevorderde, namelijk de liefde. En als we dan, vers 21 van Romeinen 14, zien dat het liefde is naar de ander om geen vlees te eten en geen wijn te drinken, dan zijn we bereid om dat te doen. Het is goed, vers 21, geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Liefde leven is waar Paulus het over heeft. Als Jezus zijn, en dat is toch ook ons doel, zegt Romeinen 8, vers 29, dat wij gelijk worden aan het beeld van de Heer Jezus. Dat betekent niet dat ons uiterlijk verandert naar Jezus, maar wel ons innerlijk. Dat onze daden worden zoals de daden van de Heer Jezus. In vers 22 zegt Paulus: hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed doet. In geloof is er zoveel mogelijk. Als je geweten je veroordeelt, is waar Paulus het over heeft. Dat zegt hij ook in vers 23. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Oftewel, als jij twijfelt of je dat wel moet doen, doe het niet. Als je ziet dat er vrijheid is in Christus om het wel te doen, doe het wel. Zolang je de ander geen aanstoot of reden tot struikelen geeft. En natuurlijk nogmaals, niet dingen die de Bijbel als zonde aanwijst. Je kan niet deze preek gebruiken, dit stuk tekst gebruiken om dan zonde goed te praten. Om te zeggen, ja oké, maar dan mag ik en vul de zonde maar in. Dat kan niet. Wat je wel kan doen is in de vrijheid die er is, zien dat bepaalde dingen kunnen. Waar je misschien dacht dat dat eerder niet kon. Maar er is zoveel mogelijk qua muziek, qua eten, qua dagen, qua van alles. Want er is vrijheid in Christus. Als je je afvraagt hoe wordt dit praktisch, dan heeft David Guzik dit beter verwoord dan ik kan. Hij zegt, Paulus sluit af met een ander belangrijk principe waarmee we grijze gebieden kunnen beoordelen. Als we iets niet in geloof kunnen doen, is het zonde. Dit is een prachtig en krachtig middel om onze neiging te corrigeren, om onszelf goed te praten in de dingen die we toestaan. Als iets ons geweten verstoort of als we innerlijk worstelen met een bepaalde keuze, dan is dat een duidelijke aanwijzing dat we het niet in geloof doen en voor ons is het dan zonde. Einde citaat. Hoe wordt dit praktisch? Hoe wordt dit stuk tekst praktisch voor ons? Denk aan wat jij belangrijk vindt en waar jij recht op denkt te hebben. Denk aan waar jij op hoopt. Waar hoop jij op als niemand kijkt? Als dingen tegenzitten? Als je in je bed ligt en je je ogen dicht aan het doen bent om te gaan slapen? Waar hoop jij op voor de volgende dag? Waar word je echt blij van? Waar kan iemand jou echt heel erg blij mee maken? En waar word jij echt boos of echt geïrriteerd van? Die tweede is nog veel, zegt nog eigenlijk veel meer over wat jij echt belangrijk vindt. Want waar jij bereid bent om boos over te worden, is iets wat jij belangrijk vindt. Dit is ook iets wat de Heer in mijn hart heel erg aan het aanpakken is. Dan wijst Hij mij op dingen waar ik geïrriteerd over kan raken. En dan zegt Hij, maar dat is toch geen zonde, dat is gewoon jouw voorkeur. Dus wat zeur je nou? Een voorbeeld daarvan is, ik hou heel erg van routines. Ik hou van dingen op een vaste volgorde doen. Zo zit ik in elkaar. Ik heb daar soms heel veel aan en soms zit het me heel erg in de weg. En er was laatst een situatie waarbij ik de avond zoals ik die zo standaard indeelde, waarin die moest veranderen, want er was een noodsituatie. Of tenminste, je kon het interpreteren als een noodsituatie. En wat doe ik dan? Hou ik vast aan de vrijheid die ik heb om mijn avond in te delen zoals ik het wil? Word ik geïrriteerd over het feit dat ik de avond niet kan indelen zoals ik het wil, want ik had het zo bedacht? Of geef ik het over aan de Heer en zeg ik, nou ja, Heer, u moet het maar doen. Ik hecht bijvoorbeeld ook vrij veel waarde aan de uren slaap die ik van de Heer krijg. En wat heeft de Heer de laatste weken toegestaan in ons huis? Een van de dieren waarvan ik me afvraag of het niet toch echt de enige fout in de schepping is. De mug. En voor de duidelijkheid, de mug is geen fout in de schepping, want God maakt geen fouten. Maar soms denk ik echt dat dit heel dichtbij komt. En we weten tot op de dag van vandaag niet waarom wij zoveel muggen hebben. Maar mijn kinderen hebben er last van. En die komen dan vragen of ik, Abba, even de muggenjacht wil beginnen. En we hebben muggen in onze kamer en daardoor slapen we minder. Als ik dan boos of geïrriteerd word over het feit dat ik minder slaap heb dan dat ik zou willen, dan is slaap voor mij belangrijker dan het liefhebben van de ander. Als ik geïrriteerd word over het feit dat ik die slaap moet en zal hebben, dan is die slaap voor mij een afgod geworden. Dan zie ik dat als een recht in de plaats van als een zegen van de Heer. En verwacht ik ook niet mijn kracht van de Heer, maar verwacht ik mijn kracht van mijn slaap. Een andere vraag voor jezelf is, waar bid je voor? Jouw gebeden laten zien wat jij echt belangrijk vindt. En ga zo maar door. Maar alles wat jij als belangrijker ziet dan Gods koninkrijk, is in jouw hart een afgod. Iets dat jij belangrijker vindt dan God. En dat mag je leren beleiden en afleggen. Het oude Israël moest steeds afgoden kapot maken. Die hadden beelden. Wij hebben steeds dingen in ons hart Telefoon kan ook een afgod zijn. Dan wil ik je niet per se aanraden om dat ding automatisch kapot te maken. Maar het kan verstandig zijn om misschien een dommere telefoon te kopen. Zodat je niet de hele dag erop zit. We moeten leren om bereid zijn alles weg te halen wat ons tot zonde verleidt. En als een vrijheid die jij hebt jou tot zonde leidt, moeten we bereid zijn om die weg te halen. Zowel voor onszelf als naar een ander. Dus, broeder, zuster, ben jij bereid om een recht of een vrijheid op te geven? Om de ander lief te hebben. Ben jij bereid om jouw gedrag, jouw gedachten, jouw patronen, zeg ik tegen mezelf, aan te passen om de ander lief te hebben? Zeker als je in de context denkt van een zwakkere broeder of zuster. Wat is jou meer waard? Mijn vrijheid of liefde voor jou? 1 Korinthe 13 noemt liefde meer dan geloof en hoop. Als je me niet gelooft, moet je straks 1 Korinthe 13, 13 maar lezen. Zo groot en centraal hoort de liefde voor ons te zijn, dat wij het hoger achten dan al het andere. En liefde moeten wij uiten in woord en in daad. Dus laten wij Gods liefde beter leren kennen, want daar begint het allemaal. Daar kan je Romeinen 8 voor lezen, 1 Johannes kan je daarvoor lezen, het hele Johannesevangelie staat vol van Gods liefde. Lees het, bestudeer het en leer Gods liefde voor jou beter kennen als basis om ook de ander lief te hebben. En vraag God om vanuit het kennen van zijn liefde, liefde naar de ander als eerste reactie te gaan hebben, in de plaats van vast te houden aan je eigen rechten. En als je denkt dat dat niet kan, want zo ben ik nou eenmaal, vergeet dan niet dat je een nieuwe schepping bent. Zo ben jij nou eenmaal. Een nieuwe schepping voor wie het mogelijk is. Mediteer dan bijvoorbeeld op de vrucht van de geest en in hoeverre die te plukken is van jouw liefde, van jouw leven. Mediteer op hoe Jezus praktisch van jou houdt en laat dat het voorbeeld zijn voor ons. Maar praktisch christen zijn is onlosmakelijk verbonden met liefde. En alles begint met Gods liefde voor ons. Liefde die we mogen leren kennen en die we dan mogen gaan uiten naar de ander. Dus laten wij die liefde leren kennen, zodat we die liefde kunnen uiten en Bijbelse liefde als hoger en beter zien dan de Bijbelse vrijheid die we hebben. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u. We danken u voor uw trouw. Heer Jezus, we danken u voor uw goedheid. Voor de zegen van uw liefde. We danken u dat uw liefde nooit ophoudt. We danken u tegelijkertijd voor de vrijheid die we in Christus hebben. En dat we vanuit die vrijheid zoveel dingen mogen doen. Maar Heer, ik wil u ook vragen om ons te leren om liefde boven vrijheid te zetten. Uw liefde boven vrijheid te zetten. Zodat we de ander zullen liefhebben zoals dat naar uw wil is. Heren, dat is uw wil voor ons. En Heren, laat ons dan zien waar wij afgoden in ons hart hebben. Laat ons zien wat wij in ons hart of aan vrijheden belangrijker vinden dan u. Heren, u bent God en u bent groot. En we bidden dat u op dit moment ons zal overtuigen van uzelf. Heren, dat vraag ik zeker voor degenen die u nog niet kennen. Voor degenen die twijfelen misschien aan u. Die denken, nou, het klinkt allemaal mooi, maar ik weet het niet. Heren, laat hen zien, zodat ze één ding weten en dat is dat u God bent. En dat Jezus Christus voor hun zonde gestorven en opgestaan is. Heren, breng mensen tot geloof op dit moment. Heren, u bent de God die het kan. Maar Heren, overtuig op dit moment ook. En ieder, Heren, gelovig en nog niet gelovig, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Overtuig ons allemaal van uzelf. Zodat we zullen zien dat Bijbelse liefde boven Bijbelse vrijheid gaat. Heren, we hebben u nodig. En Heren, doe uw wil dan in en door ons heen. Tot eer en glorie van uw almachtige naam. In Jezus' naam. Amen.